Goedemorgen. Maarten heeft water voor me klaargezet, dus dat ga ik pakken. Het is niet heel slim om mee op te tuigen trouwens. En ADHD'er alle vrije ruimte geven, en dan gaat niet altijd even goed. Dus ik hoop dat u wakker bent, anders dan zorg ik daar wel even voor. Mijn naam is dus Hans. Daar kan ik verder ook niks aan doen, want daar hebben mijn ouders voor gekozen. Daar was ik wel bij, maar ik kan me niet heel goed herinneren. Ik ben getrouwd, mijn vrouw ook. Dat hebben we zo afgesproken, vonden we leuk. Ongeveer. En dat is al bijna 18 jaar nu. En we hebben 3 kinderen. Madelief, die is 16. En Valentijn, die is 13, bijna dit jaar. In mei wordt hij 13. En Florian is 11. U zult misschien wel denken, nou, lekker belangrijke info. Maar dan weet u in ieder geval iets over mij. Dan weet u in ieder geval, hey, wie is die G die daar een beetje staat te rippen, weet je. Tot zover mijn jeugdtaal. Ik ben in het dagelijks leven werk ik op een jeugdhuis hier in de stad. Ik mag jongeren begeleiden die om wat voor reden ook niet meer thuis kunnen wonen. En daar werk ik dan mee. En ik hoor vaak dat ik mensen tot irritatie wek. En dan weet ik dat ik iets goed doe. Want ik weet dat als een puber zich aan mij ergert of irriteert, dat ze in ieder geval hebben gehoord wat ik heb gezegd. Goed, ik hoop dat ze over een jaar of 10 zeggen, god, die bollen had toch ergens een punt. En dan ben ik wel eigenlijk wel tevreden. Dat komt er een beetje op neer. Goed, YOLO. Ik moet zeggen, ik vond het best wel lastig namelijk. YOLO heeft namelijk ook wel goede dingen. YOLO, aan de ene kant hebben we YOLO en dat betekent dan, you only live once. En eigenlijk betekent dat een beetje, haal eruit uit het leven wat erin zit. He, geniet van alle zegeningen die je hebt. He, als we Job lezen en zo, maar ook Prediker, weet je wel. Alles is ijdelheid. Geniet overal van. En doe alles als was het voor de Heer. He, dus YOLO betekent ook iets goeds. Heel Bijbels eigenlijk. Geniet van alles wat je hebt. Het is zonde, in de betekenis van het woord zonde. He, zonde is je doel missen. Dus zonde als je het niet gebruikt. Aan de andere kant, kijk, daarom moet je mij zo'n ding niet geven. Dan ga ik wel echt aan de kant staan. Aan de andere kant betekent het ook wel een beetje, ik kan lekker doen wat ik wil. Het is een vrije brief om te doen wat ik wil. En ik werk met jongelui en die zijn niet allemaal even christelijk. En we zien daar ook wel heel veel drugsgebruik en alcoholgebruik en seksueel gedrag. Ik ben een beetje een ouderwetse man, dus als ik werk en ik zie een naveltruitje, moeten ze weer naar boven. Mijn dochter heeft 1 keer aan mij gevraagd, mag ik wel een naveltruitje? Ja, ik vind het prima, maar wat wil je ermee dan? Ja, dan ga ik ermee naar school. Ja, grappig. Ja, mag best een naveltruitje, maar dan blijf je wel thuis. Ja, daar heb ik er niks aan. Ja, dat is niet mijn probleem. Volgens mij moet je dan maar geen naveltruitje. Nou, dat vond ze inderdaad een goed plan, zonde van het geld. Dus het leven is een beetje, nou ja, we zeggen wel eens, het is als een neus, je moet eruit halen wat erin zit. Bent u wakker? Het leven is als een frikandel, je moet hem zelf speciaal maken. Dus YOLO betekent dus ook wel een beetje, hè, dan, je bent vannacht weer dronken geweest. YOLO. Je moet niet dronken dat ik denken ben. Je moet even landen, hè? Je moet niet dronken dat ik denken ben, oké. Okay. Ik wil eigenlijk wel graag blowen en ik weet dat het niet goed is, maar hey, YOLO, je leeft maar 1 keer, dood gaan we allemaal. En dat klopt, we gaan allemaal een keer dood. Er zijn 2 zekerheden in ons leven, een keer geboren en je gaat een keer dood. Sorry, dat is iets minder grappig dan wat ik net allemaal vertelde, maar het is wel waar. YOLO betekent inderdaad, je leeft maar 1 keer, maar als je zo blijft gedragen, dan duurt dat leven niet heel lang. En daar wil ik eventjes naar kijken. Matthäus, wacht even, ik heb zo'n... Ga je me ook nog vertellen op welk knopje ik moet drukken of ga ik daar gewoon achter komen? Hey! Goed, Matthäus, want daar was net ook uitgelezen. Ik lees meer voor dan waar daar staat, want anders dan had ik 6 plaatjes nodig voor 1 bijbeltekst. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, wat gij het zult eten en drinken, of over uw lichaam, waarmee gij u zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam en meer dan de kleding? Ziet naar de vogelen in de hemel. Ze zaaien niet en ze maaien niet en ze brengen niet bijeen in schuren. En toch voedt uw hemelse Vader die. Gaat gij ze niet verder te boven? Zijn wij niet meer dan die vogels? Wie van u kan door bezorgd zijn één el? Een el in de tijd van de Bijbel was een lengtemaat. Kan één el. Ja, aan zijn lengte toevoegen, dankjewel. En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien. Ze arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal hij dan niet u veel meer bekleden? Zal hij niet veel meer doen voor u? Kleingelovigen, maakt u dan niet bezorgd zeggende, wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, of waarmee zullen we ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken van de heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maak u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Als we deze tekst lezen, dan is dit bijna de grondtekst van YOLO. Elke dag heeft zijn eigen zorgen. Je leeft maar één keer, maak je niet druk over de toekomst. Ik ken mensen en die zeggen, God, ja, God ken ik wel. Dat is wel een toffe gozer, weet je, G. Zonde, daar heb ik wel eens van gehoord. Volgens mij ken ik zelfs iemand die daaraan doet. Mensen tegenwoordig, en nu wordt het toch een beetje een donderpreekje, en ik hoop mijn best te doen dat het niet helemaal een donderpreek wordt, want ik geloof niet helemaal in donderpreek, en ik geloof dat we opgebouwd moeten worden en niet afgebroken. Maar YOLO betekent ook heel vaak dat mensen niet meer de verantwoordelijkheid nemen van hun leven. Ze pakken de verantwoordelijkheid niet meer en ze nemen de verantwoordelijkheid niet meer en ze voelen zich ook niet verantwoordelijk. En dan heb je dus aan de andere kant, ik ga het zo van mezelf vertellen, ik kom net uit een jaar van een flinke burn-out. Een jaar geleden lag ik op bed en zei ik, Vader, haal me maar thuis, want ik wil niet meer. Een harteval, ik denk graag met God mee. Ik denk, een harteval, dat lijkt me wel tof, gewoon nog bed. Dus een jaar geleden was ik even anders, had ik hier niet kunnen staan. En waarom? Ik voelde mij overal verantwoordelijk voor. Als er iets gebeurde op het werk, oh, ik moet dat oplossen. Ik heb 3 kinderen, ze hebben allemaal een afkorting, allemaal verschillende afkorting. Vader heeft ook een afkorting. Ik voelde mij overal verantwoordelijk voor. En ging het dus fout, was ik daar dus ook verantwoordelijk voor. Wat er gebeurt in het, we leven nou eenmaal in een verrotte wereld. Maar wat er gebeurt in dit leven is dat de ene verantwoordelijkheid totaal van zich afschuift, waardoor de andere heel veel verantwoordelijkheid neemt. En beide zijn even schadelijk. Beide zijn even schadelijk. We willen van alles en we willen het nu. We willen niet wachten. We willen het nu. Nogmaals, ik werk met jeugd en de jeugd waar ik mee werk heeft waarschijnlijk iets gemist. En ik wil niet heel disrespectvol zijn voor hun ouders, maar die hebben waarschijnlijk iets gemist waardoor ze geen grenzen hebben gekregen. Wat mij betreft zijn er 2 erge vormen van mishandeling en dat is verwaarlozing en dat is verwennen. En allebei hebben te maken met grenzen. Verwende kinderen worden hele nare volwassenen. Want we hebben geen grenzen gekregen. Ze leren niet gehoorzamen. En als je kind niet leert gehoorzamen, hoe zullen ze later God gaan gehoorzamen? En verwaarlozen. Ze krijgen niet wat ze nodig hebben. En je ziet dan in het begin, in de infantiele fase, als baby zijnde. Die heeft, en we noemen dat directe behoeftebevrediging. We willen het meteen nu. En baby's, dat is heel normaal. Als een baby huilt, wil die of troost, of eten, of is gewoon een luier. En als we dat niet geven, dan zal een kind blijven zeuren. Maar op de duur zal een kind moeten leren dat er grenzen zijn. Dat als je huilt, dat je niet meteen krijgt wat je wil. Dat er ook manieren zijn om te vragen wat je wil. En als je nog ouder bent, hey, je kan het ook lekker zelf. Onze jongste zoon is 11, ook ernstig autistisch. Maar 11, dat rijmt zo lekker met zelf. Je bent 11, je kan het nu zelf. Ik hou van rijmwoorden, van proberen kan je leren, zeg ik ook altijd. Doe het eens maar zelf en ga je dan op je neus, dan wil ik je best even helpen. Maar als ik het voor je doe, leer het nooit. Maar we zijn geen baby's meer. Wij hier met z'n allen, wij zijn geen baby's meer. Wij hoeven niet meer onze verantwoordelijkheid weg te leggen. Wij hoeven niet meer te denken, nou, het zal wel aan mijn achterweg geoxideerd zijn. Want Paulus zegt, oh, daar hebben we al, Paulus. Toen ik een kind was, dacht ik als een kind, voelde ik als een kind, sprak ik als een kind. Maar nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk is. Daar sommige mannen niet, by the way. Er zijn vast genoeg vrouwen zijn die dat kunnen beamen. Wat nu zien wij nog door een spiegel in raadselen. Toch straks van aangezicht tot aangezicht. Even uitleggen, door een spiegel in raadselen. Wij leven in 2018. Een spiegel is de volledige weergave van wat je ziet. Maar in de tijd van Paulus hadden we niet zulke spiegels. In de tijd van Paulus hadden we, niet we, ik was daar niet bij. Maar was er dus een koperblad. En dat werd heel erg goed plat gemaakt, zeg maar. En dat werd heel goed opgepoetst. En dan zag je een beetje de afbeelding. Zag je een beetje van jezelf. Maar je zag nog steeds een kleur van koper. En je zag nog steeds wat hobbeltjes. Dus je zag niet alles precies. En vanuit die tekst, of vanuit die wetenschap, heeft Paulus dit geschreven. Nu zien we nog door een spiegel in raadselen. Want we zien het niet helemaal. We zien het een beetje. Nu ken ik onvolkomen. Maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste daarvan is liefde. Het stadium van kind zijn, zijn we dus al voorbij. We noemen dat dus directe behoeftebevrediging, als we dat stadium eigenlijk nog niet voorbij zijn. Kinderen zouden dat nog moeten leren. Ik heb een meisje uit de groep gehad en die was heel erg zelfstandig. Hans, mag ik wel een koelkast op mijn kamer? Ja, je maakt je kamer altijd heel goed schoon. Dus als je een koelkast op je kamer komt, weet ik ook dat jij je koelkast ook elke week schoonmaakt. Dan wil ik ook een koelkast op mijn kamer, zei het andere meisje. En het andere meisje is, en dat klinkt heel naar, maar is het product van twee drugsverslaafden. En opa en oma hebben voor het meisje gezorgd. En opa en oma hebben gedacht, dit gaan we compenseren. Maar het meisje heeft zoveel gemist, ze krijgt alles van ons. Zo, tv op de kamer. Een eigen koffiezetapparaat, een eigen waterkoker. Mag ik wel een koelkast? Nee, je mag geen koelkast. Waarom mag zij wel? Heb je je kamer wel eens gezien? Ik vraag elke week aan jou of ze die vent al te pakken hebben. Welke vent? Die hier die bom heeft gegooid. Leer eerst eens verantwoordelijkheid te nemen over je leven. Daarna mag jij van mijn koelkast. Eerst dit. Maar dat verwende gedrag, en ik ga het ook gewoon zo benoemen, dat verwende gedrag, dat is schadelijk voor jou. Daar word jij later een hele nare volwassene van. En ik wil graag dat jij later gelukkig wordt, dat jij een vent treft die jou alles geeft wat je nodig heeft, zonder dat jij er elke keer om moet zeuren en dat die vent denkt, oh nee. En dan verlaat die vent jou, want die is daar ook klaar mee dan. Want ik wil graag dat jij aan die vent ook geeft wat hij nodig heeft, in plaats van dat je alleen maar aan jezelf denkt. Dat gun ik jou zo. Dus hierin verliezen ze dus uit het oog dat mensen dus op den duur hun verantwoordelijkheid gaan afleggen. Ik moet zo'n ding ook thuis hebben, is leuk. Tim heeft hem net verteld, de Tory van Matti. Dit is de versie van Matthäus zoals Matthäus heeft natuurlijk geen Nederlands geschreven, maar je snapt ongeveer wel wat je bedoelt. Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt. En waar dieven inbreken en stelen, maar verzamelt u schatten in de hemel. Waar nog mot, nog roest ze ontoonbaar maakt. En waar geen dieven stelen of inbreken. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn. Maar indien dan uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis? Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere lief hebben, of hij zal zich hechten aan de ene en de andere minachten. Gij kunt niet God dienen en mammon. Voor de jongere mensen onder ons, mammon is de god van het geld. Van de hebzucht, van de geldzucht. Ik ken ze niet persoonlijk, maar ik weet van een aantal Amerikaanse voorgangers die met hun privéjet naar Afrika reizen om daar de arme Afrikaantjes een hart onder de riem te steken, om vervolgens weer met haar eigen privéjet weer terug te vliegen naar Amerika. Ik denk dat dat een heel goed voorbeeld is van YOLO. Eigenlijk zegt deze tekst hetzelfde als die voorgaande tekst. Hè? Elke dag heeft dus zijn eigen zorgen en het maakt je leven echt niet langer door je zorgen te maken. En ik snap ook, vorig jaar dacht ik ook niet zo over als iemand tegen mij zei, oh, je gaat echt niet langer leven als je je zorgen maakt. Nou, dat is op dit moment ook even de bedoeling. Dus mensen aan mij vragen, hoe gaat het nu met je? Ik zeg, nou, ik wil niet meer dood. Toen zei een keertje iemand tegen mij, na een burn-out ben je nooit meer hetzelfde. Toen dacht ik, oef. En toen zei iemand, ja, dat is nou juist de bedoeling. Oh ja, dat is eigenlijk wel een goeie. Je moet anders gaan leven en anders kom je weer, val je weer in diezelfde val. Ik denk dat heel veel dingen neerkomen. Oef. Met mijn 120 kilo. Nee, valt best mee. Dat gat zat er al, hè. Ik denk dat heel veel te maken heeft met tevreden zijn. Zijn wij nog tevreden? Mijn vrouw en ik, wij zijn best strenge ouders. Om 7:15 gaan alle schermpjes uit. Tablets, telefoon. Ik zie een paar jongeren naar mij kijken. Oh, maak deze zin alsjeblieft niet af. Tablets, telefoon, laptop, tv, het gaat uit. 7:15. Moeten ze ook 7:15 naar bed? Nee. Vervelen ze zich de pletter? Ja. Is dat mijn probleem? Nee. Het lichaam zit een beetje zo in elkaar. En ik heb dus en een kind met autisme. En ik heb 2 kinderen met ADHD. En zij hebben dan ook nog een keer een vader met ADHD. Hallo. Het blauwe licht van je telefoon, van al die schermpjes, vermindert de aanmaak van een bepaald stofje. Dat heet melatonine. En van melatonine val je van in slaap. Het is geen slaapmiddel, maar je valt er beter van in slaap. Kinderen met ADHD, omdat ze meer endorfine aanmaken, maken daarom minder melatonine aan. Je ziet heel vaak dat dat wordt aangevuld met een pilletje. Maar het is een beetje raar dat ik aan de ene kant pillen instop en aan de andere kant niet hun in de situatie geef waarin ze ook gewoon lekker tot rust kunnen komen. Ga maar een boek lezen. Ga maar een stripboekje, doe maar een spelletje. Het wordt nou weer lichter buiten, we hebben thuis buiten een trampoline, ga maar lekker een stukje springen. TV gaat uit. Oh, wat streng, hè. Ja, wel best. Ik wil graag dat mijn kinderen gezond opgroeien. We moeten tevreden zijn. Tevreden zijn is zo belangrijk. En Paulus zegt tegen Timotheus. En Timotheus, dat is wel leuk voor jullie jongeren. Timotheus was eigenlijk een jonge vent. Ze denken dat hij tussen de 17 en de 21 jaar was. En dat was een hulp eigenlijk van Paulus. En hij schrijft 2 brieven aan Timotheus. Ik heb het een paar jaar geleden op me genomen om namens Timotheus wat brieven terug te schrijven. Paulus die zegt op de duur van drinken, te veel lichamelijke arbeid doet u geen goed. Dan heb ik teruggeschreven, nou, ik was toch al niet zo'n sporter, dus dat scheelt weer. Tevredenheid nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst. En dient zij gepaard gaat met tevredenheid. Wees blij met wat je hebt, want we hebben niets op de wereld meegebracht, we kunnen er ook niets van meenemen. Als we echte onderhoud en onderdak hebben, dan moet het ons genoeg zijn. Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, ik heb het net al genoemd, in een strik en in vele dwaze schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen. Doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid. De vraag die we ons dus moeten stellen voordat we nadenken over YOLO, zijn wij tevreden? En tevreden, blijven Hollanders, hè? Blijven heel erg. Hoe heet die kerkhervormer ook alweer? Calvinistisch, dankjewel. We blijven enorm Calvinistisch, hè? We moeten werken, werken. We moeten het verdienen. Als ik niet werk, dan heb ik het niet verdiend en dan ben ik een zielig mens. Tevreden zijn is heel anders dan gelukkig zijn. Maar als wij streven naar gelukkig zijn op deze imperfecte wereld, dan hebben we een vet probleem. Dat gaat namelijk niet lukken. Sorry, dat klinkt nogal negatief, maar dat gaat niet lukken. We hebben wel korte momenten van geluk en daar mogen we zeker blij mee zijn. Maar zijn we tevreden? En we moeten ons afvragen, wat brengt ons dan geluk? Wat maakt ons dan tevreden? Soms helpt het als je even terugkijkt, waar was ik 10 jaar geleden ook alweer? Oh, ja, ik ben eigenlijk wel iets verder dan 10 jaar geleden. Dat is eigenlijk wel prettig. Kijk eens naar wat je hebt en tel je zegeningen en geniet van je zegeningen. Want we hebben namelijk een hele goede God. Een vader die alleen het beste wil, die wil ik toch even aanhalen. In Lucas staat dat, en ik zeg u, bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal worden overgedaan. Want een ieder die bidt ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Is er soms een vader onder u die als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? Indien gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw vader de Heilige Geest geven aan hem die daarom bidden? Ik wil niet zeggen dat ik een waardeloze vader ben, maar ik ben niet zo goed als God. God, de Vader is, is gewoon, ja, het perfecte model. En ik hou van mijn kinderen en ik geef mijn kinderen goede dingen, hoop ik. Soms doe ik ook dingen die ze vervelend vinden. En dan hoop ik dat ze over 10 jaar denken, God, die bol had er ergens een punt. Maar als God de Vader, als wij al dit soort dingen doen in alle onze imperfectie en we willen alleen maar het beste van onze kinderen, hoeveel te meer zal God de Vader, de hemelse Vader, voor ons gaan doen? We hebben een goede Vader. Ik was hier 2 weken geleden en om wat kennis te maken met de jongelui, maar er was niet zo heel veel jongelui in ieder geval, alleen de jongens waren er. En de meisjes waren er niet. Ik weet niet waarom, zo eng ben ik toch ook niet. Maar ik weet wel dat een van die meisjes had gezegd tegen Martin, maar wat mag ik dan nog wel? Wat mogen wij als christenen dan nog wel? Ik krijg heel vaak te horen wat ik niet mag en wat schadelijk is voor mij. Wat mag ik dan nog wel? Ouders, wacht even, ik ga een tekst laten lezen. Ga nou niet meteen denken, oh Hans, wat doe je hier? Ik probeer het uit te leggen. Alles mag. Je mag alles. Vul maar in. Er zijn maar een aantal dingen in de Bijbel die verboden zijn. En dat heeft vooral te maken met eten. God wil niet dat wij bloed eten. Of van het verstikte. Een haas bijvoorbeeld is verstikt. Daar mogen we niet van eten. We mogen geen bloed eten. We mogen geen bloed drinken van een ander, maar ook niet van een beest. En God heeft daar heel erg een plan mee gehad, want daar word je nogal ziek van namelijk. Het is erg ongezond. Maar heel veel mogen we wel. En zegt hij erbij, en ik ga het eventjes, want voordat ik nu de stuip op de lijf jaag van de ouders hier zo. Want op het eerste gezicht lijkt het dus heel erg op YOLO. Alles mag toch? Mag lekker alles doen. Ja, maar heel veel dingen zijn ook heel erg stom. Er staat dan wel niet alles is nuttig, maar dat komt nu op hetzelfde neer. Mag ik dronken worden? Ja, maar wel dom dat ik het doe. We hebben ook iets van verstand gekregen van God, hè? En ik vind het ook mooi dat Paulus hier daarnaast zet, dat hij zegt van, hé, alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. Niemand zoeken het zijne, maar wat van de ander is. Dat vind ik een mooie zin. Paulus zegt hier namelijk, ja, natuurlijk mag je alles, maar je leeft hier niet voor jezelf. We leven hier voor elkaar. Dankjewel. En daar gaat het fout. Timotheus, hè, die tekst die ik net, Timotheus, dat was ook een tekst, dat niemand schat u gering om een jeugdige leeftijd. Oh, ik mag doen wat ik wil als ik jong ben. Ja, dan vergeet je even die tekst erna. Ja, wees een voorbeeld. Wees een voorbeeld voor de mensen om je heen. Die is wat lastiger. Maar het hoort wel bij elkaar. Die teksten horen wel bij elkaar. Je kan niet zeggen, ik ben jong, dus je moet niet minder over mij denken. Nou, je bent wel jong, ik wil niet minder over je denken. Maar ik wil wel dat je gedraagt. Dat is heel wat anders. Dus op het eerste gezicht lijkt het dus heel erg op YOLO. Want het leven is namelijk geven en... Oh, jammer dit. Wat zeg je? Wat hoorde ik wat? Geven en? Precies. Geven en nemen zegt alles over mij. Ik geef en ik neem. Ik neem wat ik leuk vind. En ik geef wat ik weg wil hebben. Het leven is geven en ontvangen. Dan heb je een wisselwerking tussen elkaar. Als je alleen maar hebt over geven en nemen, zegt dat heel veel over jou. Zegt dat helemaal niks over het ander. Het leven is geven en ontvangen. Zo zijn we op de aarde gezet. Niet pakken wat je pakken kan, Jan. Ik gebruik even een tekst die de ouderen kunnen begrijpen. Het is een musical van de Jantjes, geloof ik. Pakken wat je pakken kan, Jan. Nou. Lekker belangrijk, Hans, zeggen ze dan. Geven en nemen heeft alles weer te maken met die directe behoeftebevrediging. Geven en ontvangen heeft te maken, dit is mijn deel. Toen mijn vrouw en ik met elkaar gingen trouwen, hebben we ook op dezelfde dag gedaan, vond ik ook wel handig. Toen hebben we gezegd, weet je wat, ik zorg voor jou en jij zorgt voor mij. En we zien in de Bijbel, zien we dan van, ja, maar de vrouw moet dit en de vrouw moet dat. Ik zal nooit tegen mijn vrouw zeggen, hé, er staat in de Bijbel dat jij dit moet doen. Want dat is namelijk haar verantwoordelijkheid. Ik heb de mijne. De mijne is dat ik mijn leven voor haar moet geven zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Dus ik moet voor haar een kruis gaan als het nodig is. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik hoef haar niet te wijzen op haar verantwoordelijkheid. Zij heeft haar persoonlijke relatie met Jezus, dus zij heeft die van haar. Het is aan mij om te geven. En het is aan jullie om te geven. En het is aan elkaar om te ontvangen. Niet geven en nemen. Ik hoop dat we daar echt een keer gaan afleren. Ik ben er bijna. Jaloes. Toegegeven, het bekt niet zo lekker als YOLO. Echter, het klopt wel iets meer. You will live forever. Ik zei het net al, er zijn twee zekerheden. Je wordt één keer geboren, je gaat één keer dood. Nou, als je christen bent, heb je de mazzel, doe je alles in één keer twee keer. Je wordt één keer geboren in het vlees. En ik ben wel heel erg geboren in het vlees, hè? Ja. Ik maak de grap zelf alleen. Ik zeg altijd, ik ben te kort voor mijn gewicht. Als ik 2,50 meter was, was er niks aan de hand. Ik zeg ook wel eens, deze is een beetje fout, ik heb een goddelijk lijf, het is wel Boeddha. We staan weer anders. Dus je wordt één keer geboren en je gaat één keer dood. En als je christen bent, mag je dat twee keer doen. En dan, als je tot bekering komt, zo heet het dan mooi, tot bekering komt, en je neemt Jezus aan als jouw verlosser, dan word je opnieuw geboren. Twee keer geboren. Maar op dat moment, of eigenlijk daarvoor, ben je ook al gestorven. Want, maar dit is mijn dooptekst. Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Jouw eigen ik is gestorven. Weet je wat Latijn of Grieks voor ik is? Ego. Dat is op zich een mooi woord, want als je denkt over egocentrisch. Egocentrisch betekent dat je je ik in het midden zet. Egoïstisch betekent dat je alles voor jezelf wil. YOLO. Dat je bent gestorven, dat laat je zien als je laat dopen. Voor de jongelui hier onder ons, als jij vindt, en nu ben ik serieus, als jij gelooft dat Jezus voor jou is gestorven, aan het kruis en dat hij is opgestaan en je bent nog niet gedoopt. Nu ga ik even iets zeggen, dan mis je iets. Meen ik echt. Er staat in de Bijbel, bekeer u, laat u dopen. Er staat niet, bekeer u, doe nog een paar cursussen van 20 jaar. Denk dat je nog een alfacursus moet doen. Lees de Bijbel van kaft tot kaft. Nee. Bekeer u, laat u dopen. Hoort bij elkaar. Ik ben niet, ik ben wel streng op dit moment. Maar ik vind het wel belangrijk om te noemen. Je doop is dus, de doopvont is dus eigenlijk als het ware het graf waar je uit opstaat. Nou, de tweede keer dat we sterven is dat we het vlees ook echt sterft. Die is logisch. Dat leven is dus voor eeuwig. Je leeft maar één keer, maar als het aan Jezus ligt, dan leven we dus eindeloos. De tweede keer dat jij geboren wordt, is dan ook wel voor altijd. Dan hoef je eigenlijk niet meer na te denken, goh, zal ik nog een keertje sterven? Ja, je lichaam gaat een keertje sterven. Maar daarna houdt het op. Er was eens een jongen. Ik ga even weer water drinken. Ik ben bijna klaar hoor. Er was eens een jongen en die... Zijn moeder was een gebroken vrouw die eigenlijk niet goed in staat was om te laten zien wat liefde is. Dus elke keer als hij wat deed wat in haar ogen niet goed was, dan kreeg hij een klap in zijn muil, zoals ze dat noemde. En als de jongen begon te huilen en zij begreep niet waarom, dan zei ze, hier, klets, heb je reden om te huilen. Die jongen had ook een vader. En die vader die schitterde in afwezigheid. Die was er nooit. Was er gewoon nooit. En niet omdat zijn ouders nog getrouwd waren, maar zijn ouders waren gescheiden en hij heeft zijn vader niet ontmoet. Pas veel later. En deze jongen groeide op met het idee dat hij niet zo heel veel waard was. Deze jongen groeide op dat het, met het idee dat het goed was dat als je maar hard genoeg schreeuwde, dat je dan kreeg wat je wilde. Deze jongen was niet aan het leven, maar aan het overleven. En zijn moeder die werd al heel jong zwanger. 16 werd ze zwanger van zijn zus en 19 werd ze zwanger van hem. Zijn moeder was eigenlijk zelf nog een kind toen ze zwanger werd. En moeder die wist eigenlijk ook niet heel goed om te gaan met seks. Dus als moeder naar een pornofilm kreeg, wat ze nog wel eens deed, en de kinderen waren toevallig wakker, dan zagen de kinderen dat ook. Dus die jongen is opgegroeid met het idee dat het heel normaal is dat als je seks wil hebben, dat dat kan. En dat is nog steeds aan de hand, hè? Even een zijspoor. Er is onderzoek gebleken dat meisjes voor hun 10 al 10.000 beelden hebben gezien dat ze seksueel beschikbaar moeten zijn. Dat betekent dat jongens voor hun 10 al 10.000 beelden hebben gezien dat meisjes per definitie seksueel beschikbaar zijn. In zo'n wereld leven we nu. Even naar voren brengen als wij denken, goh, wat doen onze jongeren toch raar. Ja, nou, ze krijgen wel heel veel beelden waarin het lijkt alsof het dus normaal is. Deze jongen groeide op in pleeggezinnen en kinderterhuizen. En deze jongen groeide op dat als je dus verliefd was, en als je 16 bent, dan gaan die hormonen ook wel echt een keer. Dan kan je dus gewoon seks hebben. En dan kan je gewoon samen met je vrienden naar pornofilms kijken. YOLO. Doe maar wat je zelf wil. Het voelt goed. En begrijp me goed, dat voelt ook goed. Als vrienden aan mij vragen, hou je van porno? Dan zeg ik ja. Kijk ze me heel vreemd aan, ja. En daarom weet ik dat ik het niet moet doen. Ik uitleggen? Nee, u begrijpt het wel. Als ik wist dat het slecht was, was het ook niet zo leuk. Als man zijnde, als je die ene borst ziet, wil je die andere ook zien. Zo werkt dat. Ik kan alleen maar namens mannen praten, hè? Niet namens vrouwen, maar namens mannen. Zo werkt dat in ons brein. Nou ja, in ons brein komt iets minder bloed naar je brein en daarom denk je wat minder na. Dus deze jongen die had eigenlijk het idee dat hij ongelukkig zou worden. En dat geluk, dat bestond eigenlijk niet. Deze jongen die had dan een vriendinnetje en dan een vriendinnetje en dan een vriendinnetje. En het was niet dat hij die meisjes misbruikte. Het was meer dat hij altijd knetterverliefd was en dacht, zij gaat mij gelukkig maken. En altijd weer vreselijk teleurgesteld dat het niet zo was. En er kwam een moment dat hij verliefd werd op een meisje en dacht van, oeh, met haar ga ik trouwen. En dat was heel vreemd, want deze jongen wilde nooit trouwen. Deze jongen dacht dat trouwen 24 uur per dag verplicht gelukkig was. En ongelukkig zijn, dan kon hij prima alleen, had hij geen vrouw voor nodig. Maar hij werd zo over zijn oren verliefd dat hij dus ook een beetje, ik noem dat, kwetsbaar werd. En hij zat op zijn kamertje. En hij keek naar tv en hij zag daar een of andere serie over een dominee die God niet meer kon zien. Nou is dat best lastig als je als dominee God niet meer kan zien. Maar goed, hij werkte als dominee, verdiende daar zijn geld mee. En een van zijn gemeenteleden, een jongetje, lag in het ziekenhuis. Dus hij moest daar naartoe. En hij kwam in het ziekenhuis en hij zag de vader van het jongetje op zijn knieën huilen en bidden dat het jongetje beter zou worden. En als het jongetje niet beter zou worden, dat dan zijn leven maar gegeven moest worden voor dat jongetje. Vader, neem mijn leven in plaats van die van mijn zoon. En op dat moment brak die dominee. Hij kon God weer zien. Hij zag liefde van een vader die zo diep ging dat hij zelf de leven wilde geven. En op dat moment brak die jongen ook. En die jongen die ging, hij kreeg ruzie met God zelfs. Hij zei, nou dit, en waar was u toen? En waar was u toen? En dit, en verdikke, en daar heb ik u ook gemist. En dat meisje, en dat meisje. En hij ging echt vechten met God. En God won. Logisch, hij is God. En toen God had gewonnen, kwam hij erachter dat God niet tegen hem aan het vechten was geweest, maar voor hem. God moest vechten om hem voor hem te winnen. En de jongen kon geen andere keuze maken dan op dat moment op zijn knieën te gaan en zeggen, Heer, ik weet niet wat u met mij van plan bent. Maar wat ik met mijn leven van plan ben, is vast niet zo heel goed. En wat u van plan bent, is vast beter dan wat ik van plan ben. Dus weet u wat, hier heeft u mijn leven, zoek het maar uit. Ik wil niet meer YOLO. Ik wil niet meer doen wat ik zelf wil, want ik weet dat het mij in de vernieling brengt. Alsjeblieft, Heer, u heeft in mijn leven. Doe ermee wat u wil. Hij is uiteindelijk getrouwd met dat meisje waar hij zo smoor verliefd op werd. Wat op zich heel mooi is. Maar hij zei, Heer, doet u het maar. Ik wil het niet meer doen. En nu, bijna 20 jaar later, staat diezelfde jongen hier op het podium te vertellen dat we een groot God hebben die nooit in de steek laat. Een groot God hebben die alleen maar het beste met je voor heeft. En dat als jij denkt dat YOLO normaal is, dat je jezelf in de vernieling brengt. God zegt niet dat, niet van, dat mag niet, want ik wil een strenge vader voor je zijn. God zegt, dat mag niet, want je gaat eraan kapot. En als jij kapot gaat, ga ik kapot. Er is niemand die erger om de wereld huilt dan God zelf. Als ik u al iets mee heb willen brengen, is dat het. YOLO, ja. Geniet van wat je hebt. Geniet alsjeblieft van wat je hebt. Het kan zo voorbij zijn. Zo voorbij. Heel wat vrienden verloren. En dan denk ik, oh, dan blijf je wel een beetje bewust van, het kan dus zo over zijn. Dus haal eruit wat erin zit en haal eruit wat God voor je heeft. En misschien ten overvloede, maar God heeft geen drugs voor je. God heeft geen vrije seks voor je. God heeft geen geweld voor je. God heeft geen nare ziektes voor je. God zegt, ik wil je overvloedig zegenen. Laatste wat ik wil zeggen, Jeremia. Want gij weet welke gedachten ik over u koester. Gedachten van vrede en niet van onheil om u een hoopvolle toekomst te geven. Ik ben een man van woorden, daar hou ik van. Koesteren, wat een schitterend woord. Hij heeft die gedachten niet alleen. Hij zegt, ja, zo denk ik erover. Nee, ik koester die gedachten. Ouders van hier, de mensen die ouders zijn, die hebben kinderen en je koestert je kinderen. Dat gevoel, dat ken je nou. God de Vader, die koestert de gedachten van vrede over ons. Hij wil niet liever dan ons een hoopvolle toekomst geven. Ik wil graag met u bidden. Lieve Vader, dank u wel dat ik u papa noemen mag. Dank u wel dat u heeft laten zien dat u een vader bent die zoveel meer is dan de vaders op deze wereld. Dank u wel dat u een vader bent die mij af en toe aan het handje wil meenemen. En mij af en toe ook een enorme schop onder mijn hol wil geven. Omdat ik dat ook nodig heb. Dank u wel dat u ook een strenge vader bent. U bent echt heel duidelijk. U gaat niet om ons heen draaien. U zegt, dit is het. Geloof er nou maar. Ik ben God, ik heb het zelf verzonnen. Zal ik rare dingen voor jou verzinnen? Heer, dank u wel dat u ook voor deze mensen hier wil zorgen. Dat u ook voor deze mensen hier een vader wil zijn. Heer, als ik vandaag iets verkeerd gezegd heb. Of dat het er verkeerd uit is gekomen. Heer, wilt u dat weghalen. En wilt u met de Heilige Geest komen. En wilt u de trooster zijn. Het is mijn gebed, Heer, dat ze niet mij zien, maar u hier. Dank u wel, Heer, dat u een God bent van trouw en van liefde. En bovenal van kracht. U kan dingen weer heel maken. Dank u wel, Heer, dat we mogen weten dat toen u aan het kruis hing, heeft u daar van alles gedragen. U heeft daar autisme gehad. U heeft daar ADHD gehad. U heeft daar kanker gehad. U heeft daar AIDS gehad. U weet hoe het is. U weet hoe het voelt om verkracht te worden. U weet hoe het voelt om misbruikt en mishandeld te worden. Heer, u weet alles. We hebben een God die met ons meevoelt. Niet een God die zegt, oh wat jammer voor je. Ja, kan ik iets voor je betekenen? Nee, u bent een God die met ons mee heeft gevoeld daar aan het kruis. En daar is iets gebeurd wat ons nooit is overkomen. U werd daar verlaten. Door God. Niemand van ons is ooit zonder God geweest. Zelfs de grootste atheïst is nog nooit zonder God geweest. U, Heer Jezus, u was daar zonder God. Want u moest naar de duisternis. Naar de zonde. En daar waar zonde is, daar kan God niet zijn. En u heeft dat gedaan omdat u ongelooflijk veel van ons houdt. En ik zeg ongelooflijk omdat het soms zo lastig is om te geloven. Ik weet dat u van me houdt. Ik ben het niet altijd met u eens. Maar ik vind het wel erg fijn. Dank u wel dat u nu God bent van liefde en van kracht en van doorbraak. Dat is het woord waar ik wil zoeken. U bent een God van doorbraak. U doorbreekt dingen. En daarvoor prijs uw heilige naam tot in de eeuwigheid. Amen. Tot zover. Oh, voor hem.
Nou, Hans, heel erg bedankt. We zingen nu het lied Bouw uw Koninkrijk.
Steken kan van hoog op nieuw, een draaiend vuur in ons en ziel. Zonder uw feest.
Nou, ik wil graag Jan Volker naar voren om af te sluiten.
Dankjewel. Ja, zo komen we weer aan het eind van deze dienst. Het was een mooie dienst, hè? Zullen we die jeugd een applaus geven voor alles wat ze gedaan hebben? Ja, het was prachtig. Ik zou zeggen, volgende week weer? Nou, goed. Als u denkt van nou, ik wil nog graag napraten over dingen, geldt ook voor de jongeren. Als je denkt van nou, wat Hans nu gezegd heeft, daar wil ik toch nog eens even over praten. Wat zei je? Ja. Er zijn mensen van het pastoraat beschikbaar, daar kun je zo naartoe. Dat zijn vandaag Frans en Ellen, heb ik begrepen, zitten daarvoor. En je mag altijd Hans aanspreken en je mag ook gewoon iemand anders aanspreken. Verder heb ik geen mededelingen meer. We sluiten deze dienst af, staande. Deze keer spreek ik geen zegen uit, want we zingen elkaar de zegen toe. Dat is lied 602.
Ik wil u van harte uitnodigen voor de koffie met een heerlijke brownie die Lara voor ons heeft gemaakt. Het zijn er meer als 100, volgens mij. Gisteren de hele dag zitten bakken, dus ik wil van harte uitnodigen. Ja. Oh, ik dacht dat het...